Romeinen 8, vanaf vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing uit Gods woord. Marielle, je zei dat je er een kluif aan had om voor de kinderen iets duidelijk te maken. Maar ik vind wel dat je het heel goed hebt gedaan. De hoop waarover gesproken wordt in dit gedeelte, dat is niet hoop in de zin van ik hoop het maar. Maar dat is zeker weten. En vanmorgen willen we vanuit dit Bijbelgedeelte nadenken over een aantal dingen die wij zeker mogen weten. En die daarom ook onze hoop en onze vastheid zijn, onze zekerheid zijn in dit leven. En dat zijn zaken die wij ook weten door de Heilige Geest. Want Romeinen 8 gaat natuurlijk ook, als je het hele hoofdstuk bekijkt, gaat het over het leven door de Geest. En de Heilige Geest komt ook meerdere keren voor in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Dus het zijn zaken waar wij zeker van mogen zijn door de Heilige Geest. En velen van u weten ook wat dat is. Weet je, het kan zo zijn dat je gewoon ineens, of dat je gewoon weet in je hart, dat je zeker weet, dit is waar. Dat je overtuigd raakt. Dat je overtuigingen krijgt. Daarom zegt Paulus hier ook, ik ben ervan overtuigd. En hij zegt ook, wij weten dat. Wij weten het en wij zijn ervan overtuigd. En die overtuiging, dat zeker weten, dat is je door de geest gegeven. Er zijn dingen in je leven die soms, weet je, dan ben je in gebed, of je leest in de Bijbel, of je hoort een preek, of je praat met anderen, of er zijn bijzondere momenten dat je alleen met God bent, of je wandelt in de natuur, of je maakt iets mee, en dan in één keer, dan weet je het. En dan zie je met de ogen van je hart, zie je bepaalde dingen. En dat is de overtuiging die de Heilige Geest ons geeft. Ik wil een paar dingen naar voren brengen die we allemaal hieronder kunnen scharen. Zaken die wij zeker mogen weten door de Heilige Geest. En het eerste is dat wij door de Heilige Geest mogen weten dat wij kinderen van God zijn. We hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, vers 15. Niet een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, die opnieuw tot angst leidt. Dus niet angst omdat je niet weet dat je een kind van God bent. Maar de geest van aanneming tot kinderen van God. En het is door de Heilige Geest dat je mag uitroepen, Abba Vader. Dat is het eerste wat we tegenkomen in dit Bijbelgedeelte, wat de Geest in ons bewerkt. En ik geloof dat de andere zekerheden die we zullen vinden in dit Bijbelgedeelte ook als fundament hebben dat je weet dat je een kind van God bent. Nou, Paulus spreekt hier over het kindschap Gods ook niet dus in de zin van, nou ja, ik hoop het maar. Er zijn een hoop mensen die tot het einde van hun leven toe blijven zeggen, zelfs als ze gaan sterven, van ten aanzien van de vraag, ben je een kind van God? Weet je dat je een kind van God bent? En dan zijn er veel mensen die blijven zeggen, nou ja, dat hoop ik maar dat weet ik niet zeker. In die zin van dat ze denken dat het hoogmoedig is om met zekerheid te zeggen dat je een kind van God bent. Maar als je het zo formuleert, als je zegt van ja, dat is hoogmoedig om dat te zeggen, dan leg je het in feite bij de mensen zelf neer. Alsof de mens aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Alsof je zelf goed genoeg moet zijn als christen. Alsof je een heilig genoeg leven moet hebben geleid om zeker te kunnen zeggen dat je een kind van God bent. Maar ten aanzien van de vraag, ben ik een kind van God? Weet je, dat ligt niet bij onszelf. De reden dat wij een kind van God mogen zijn is wat Jezus Christus voor ons deed. Die zekerheid zit niet in mijn gehoorzaamheid. Die zekerheid zit niet in mijn vroomheid, zit zelfs niet in mijn geloof, maar die zekerheid zit in dat Jezus Christus gekomen is om al mijn zonden weg te dragen aan het kruis. En je mag geloven in de Heer Jezus. Dat betekent dat je afziet van jezelf en dat je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. En dat je zegt, dank u Jezus dat u mijn zonden heeft weggedragen aan het kruis. En dat kan je alleen maar zeggen door de Heilige Geest. En dat je zegt, Jezus is ere, dat zeg je door de Heilige Geest. En dan mag je weten en dan getuigt de Geest met jouw geest dat je een kind van God bent. Vers 16, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij een kind van God zijn. En dan weet je het zeker, niet tot eer van jezelf. Je weet het zeker en daarmee geef je niet jezelf een heel goed cijfer. Maar je weet het zeker tot eer van de Heer Jezus. Je weet het zeker omdat je zegt, het is genoeg wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. Nou, we zijn in dit Bijbelgedeelte ook de uitverkiezing en de voorbestemming tegengekomen. Vers 29, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Paulus spreekt in Romeinen 8 ook over de uitverkorenen. Hij spreekt over mensen die van tevoren daartoe bestemd zijn door de Heere God. En dat is een bemoediging. Wij ontkennen de uitverkiezing niet. Weet je, er zijn natuurlijk evangelischen, er zijn ook baptisten, die daar helemaal niet over spreken en die op de een of andere manier dat zo uitleggen dat er eigenlijk niks blijft staan van de uitverkiezing. En ik geloof niet dat dat juist is. De Bijbel leert ook uitverkiezing. De Bijbel leert, zoals ook hier, dat God ook soeverein is. En Paulus zegt ook, wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? Hij spreekt over de uitverkorene Gods. Even verderop in vers 33 van dit hoofdstuk. Maar een belangrijk punt ten aanzien van de uitverkiezing is dit. En daarom zei ik ook, het is een bemoediging, dat de uitverkiezing is nooit bedoeld, de leer van de uitverkiezing is nooit bedoeld als een belemmering voor mensen om tot geloof te kunnen komen. Met andere woorden, je mag de uitverkiezing en de voorbestemming en de soevereiniteit van God ten aanzien van het tot geloof komen, mag je niet plaatsen voor de poort, zo zeg ik dat. Je hebt de poort om in te gaan tot het leven met de Heer, de poort om te komen tot geloof in de Heer Jezus, de poort om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Je gaat de poort in, de poort van het Koninkrijk van God ga je in. En de leer van de uitverkiezing is nooit bedoeld om die voor de poort te plaatsen. Je moet eigenlijk niet over uitverkiezing spreken tot mensen die nog niet gelovigen zijn. Dat doet Paulus nooit. Hij schrijft aan gelovigen over de uitverkiezing niet als een belemmering, maar als een bemoediging. Hij zegt, lieve mensen, het feit dat wij geloven in de Heer Jezus betekent dat God een werk in ons leven heeft gedaan. Dat Hij ons geroepen heeft, dat Hij een goed werk in ons is begonnen. En hiervan ben ik ten volle overtuigd dat Hij, die een goed werk in ons is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dat is de bedoeling van de uitverkiezing. Je moet begrijpen dat de eerste gelovigen in Jezus, die moesten vluchten. Ze werden vluchtelingen, want er kwam vervolging. Ze verloren hun bezittingen. Ze werden gedood. Ze werden gediscrimineerd. Sommigen werden gekruisigd en daarbij nog in brand gestoken in de achtertuin van Nero, in de tijd van Paulus. Ze werden verstrooid. Hun leven was moeilijk. Ze worstelden met deze moeilijke omstandigheden. Ze worstelden met boze geesten. Ze worstelden met hun eigen zonden. Ze worstelden met verlies en verdriet. Sommigen zaten in de gevangenis. En ga zo maar door. En in dat alles, zegt Paulus tegen deze gelovigen in Jezus, weet je, ondanks alles wat wij meemaken, en te midden van het zijn als slachtschapen, zoals ook het einde van het hoofdstuk zegt, wij zijn gerekend en we worden beschouwd als slachtschapen. We hebben het moeilijk in deze wereld, maar in dit alles weten wij dat wij meer dan overwinnaars zijn door Hem. Hij heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons gerechtvaardigd en Hij heeft ons vereerlijkt. Met andere woorden, het is God die ons bij de kraag heeft gegrepen. Het is God die ons vasthoudt. Wat er ook gebeurt, wat wij ook lijden, wat we ook meemaken, wij zijn van Hem. Dit is de bedoeling van de leer van de uitverkiezing. En nooit, je kunt niet tot geloof komen als je niet uitverkoren bent. Dat mag eigenlijk nooit gezegd worden. De uitnodiging gaat naar een ieder. Iedereen hoort het woord. Er is goed nieuws, ook voor jou. Ook voor jou is vergeving van zonde mogelijk. Jezus stierf voor jouw zonde. God heeft je lief. Hij wil niet dat een zondaar verloren gaat. Hij heeft geen behagen in de ondergang van de goddeloze. Maar Hij wil de goddeloze veranderen. Hij wil de goddeloze nieuw leven geven. De uitnodiging gaat naar een ieder. En wie wil, mag komen. Het feit dat je wil, het feit dat je graag wil geloven in de Heer Jezus, is een bewijs van je uitverkiezing. Dus denk niet, ik wil wel geloven in de Heer Jezus, maar ik kan het niet, want ik ben niet uitverkoren. Dat is vals. Als je wil, je hoort het woord, je hoort het evangelie, je hoort van de Heer Jezus en je zegt in je hart, ja, Heer, dank U wel voor wat U voor mij deed. Ik zie op U, ik geloof in U, ik neem het aan, ik bekeer mij van mijn zonden. Ik geef mijn leven aan U. Als je dat wil, dan mag je komen. En dan mag de leer van de uitverkiezing nooit als een belemmering worden opgeworpen om te komen. Het is achter de poort. Het is aan de andere kant van de poort dat je hoort dat je uitverkoren bent. Maar aan de voorkant van de poort staat altijd, komt allen tot mij. En aan ieder die wil komen, nemen van het water des levens om niet. De geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort zegt kom. En wie dorst heeft komen en wie wil, neem het water des levens om niet. Het is ook voor jou. En het feit dat je wil komen is een bewijs van je uitverkiezing. Prijs de Heer daarvoor. Dan mag je weten dat wat er verder ook in je leven gebeurt, dat je een kind van God bent. Dat is een zekerheid die God je geeft. Maar nog één ding in het verlengde hiervan. Volgens mij, maar ik kan het mis hebben, want sommigen van u, ik kom zelf niet uit een heel streng orthodox milieu waar de leer van de uitverkiezing zo sterk werd benadrukt dat het mensen belemmerde om tot Christus te komen. Ik weet dat dat op Urk en in andere reformatorische plaatsen en in kerken soms wel zo is. Nou, ik geloof dat soms de leer van de uitverkiezing ook gebruikt wordt als een excuus. Dan ligt het niet in een verkeerde prediking, maar dan ligt het in een verkeerd horen. Dat mensen zoiets hebben van, ja, ik hoor over uitverkiezing, maar ja, ik hoor er toch niet bij. En dat mensen dat als een excuus gebruiken om zich niet te bekeren. Als een verontschuldiging om maar door te leven in zonde. En weet je, en dan moet je erover nadenken of je je wil bekeren. Maar als je echt wil bekeren, als je echt je wil afkeren van je oude leven, dan is de leer van de uitverkiezing niet een belemmering om dat te doen. Maar het kan ook zo werken dat je het gebruikt als een excuus. En daarom bekeer je. En hoor het goede nieuws, hoor het woord, dat je tot Christus mag komen en dat je een kind van God mag worden. Bekeer je en geloof het evangelie en je zult zalig worden. Het tweede waar we over lezen in Romeinen hoofdstuk 8 is dat we door de Heilige Geest de zekerheid mogen hebben dat de heerlijkheid die gaat komen het lijden van nu overtreft. Vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan spreekt Paulus in de versen daarna over het openbaar worden van de kinderen van God. Het einde van vers 19. De schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. En het einde van vers 21. Dat de schepping zal komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus je zou kunnen zeggen, de kinderen van God zijn degene die delen in de heerlijkheid van God. En straks zal de schepping ook delen in de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, dit is een heerlijke gedachte. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik kwam tegen, toen ik dit vers wat nader bestudeerde, dat het ene is zoveel groter en zoveel krachtiger dan het andere. Dat is overweldigend. De heerlijkheid is zo massief. De heerlijkheid is zo overweldigend dat het lijden van nu daar volledig eigenlijk door in de schaduw verdwijnt. Het lijden van nu is reëel. Ik heb u net iets verteld over het lijden van de eerste christenen. Maar ook ons lijden is reëel. Ook wij worden ziek. Ook wij gaan door crisis in ons leven. Ook wij hebben het soms moeilijk in onze emoties. Ook wij lijden verliezen. Ook wij hebben het soms moeilijk in onze psyche. Weet je, het lijden in dit leven, daar hebben wij ook ons deel aan. Paulus zegt ook, als we met hem lijden, is dat om ook met hem verheerlijkt te worden. Maar dat lijden voor ons is ook reëel. En ik weet niet wat uw lijden is op dit moment. Weet je, misschien zijn er wel mensen in ons midden aanwezig vanmorgen die op dit moment door een periode van lijden gaan. Misschien heeft u het moeilijk vanwege een zoon of een dochter. Misschien heeft u het moeilijk vanwege financiën. Misschien heeft u het moeilijk vanwege uw gezondheid. Of wat het ook is. Maar dit mogen wij weten, dat de heerlijkheid die gaat komen veel en veel en veel groter is. En daarom hebben wij zekerheid. Die zekerheid hebben wij door de Geest. En daarom zullen wij ook de moed niet laten varen. Daarom hebben wij hoop. En die hoop doet ons leven. Weet u wat ik een heel mooi beeld vind? Ik heb dat in de gemeente in Emmeloord, waar ik voorganger ben geweest, ook wel eerder gebruikt. Maar er waren mensen die waren bezig een enorme brug te bouwen over een diep ravijn. En dat was een gevaarlijke onderneming. En ze moesten boven grote hoogten, en dat ravijn was diep. En het was een grote overbrugging die ze moesten maken. En terwijl ze al een tijd bezig waren met die bouw van die brug, gebeurde er een aantal ongelukken. Er waren mensen die vielen naar beneden en die vielen te pletter. En die verloren hun leven en vielen slachtoffers. En toen besloten ze met elkaar, wij moeten nu zorgen dat er een net komt onder dat bouwproject. Dus ze hebben de bouw gestaakt. Dit is echt gebeurd verhaal. En ze hebben gewacht totdat er een net hing onder dat hele bouwproject. En toen gingen ze verder met bouwen. En weet wat er toen gebeurde? Toen viel er niemand meer in dat net. Je zou denken, nou nu is het niet meer zo gevaarlijk om te vallen, dus mensen worden onvoorzichtiger. Dus ze vallen eerder, maar het tegenovergestelde was waar. Ze hadden zekerheid. Ze hadden zekerheid dat als ze zouden vallen, dat ze zouden worden opgevangen. Er was minder angst. En daardoor ging het beter. Daardoor presteerden ze beter. Daardoor maakten ze veel minder fouten. En zo werkt het ook met onze zekerheid. Weet je, wij mogen weten dat heerlijkheid komt. Wij mogen weten dat wat er ook gebeurt in dit leven en hoe ons leven verder ook zal verlopen en wat wij ook nog zullen lijden in dit leven, en ik denk dat we reëel moeten zijn, wij zullen lijden. Wij zullen nog grote verliezen lijden. Ons leven is kort. Ons leven is voorbijgaand. Ons leven is beperkt. Maar wat er ook gebeurt, wij weten, wij worden altijd opgevangen door een net dat onder ons hangt. We hebben een zekerheid in het leven. Dat wij alleen maar op weg zijn naar toekomstige eerlijkheid. Dat het beste absoluut nog gaat komen. Dit leven is slechts een voorbereidingsschool. Dit leven is slechts de kleedkamer voor het echte spel. Dit leven is niet het enige. Na dit leven is ons leven niet voorbij. Maar het eeuwige leven volgt. En we hebben dat net onder ons. Er zijn eeuwige armen onder ons. En God heeft ons echt behoudenis gegeven. En wat er ook gebeurt, dit mogen wij weten. En weet je, dan ga je het beter doen. Dan maak je minder fouten. Dan ben je met meer hoop en verwachting bezig in het leven. Dan kan je je hoofd omhoog heffen, want je weet, de koning komt. Dan gaat het gewoon veel beter. Dat is de tweede zekerheid die wij mogen hebben. En wat ik hierbij ook zou willen zeggen is dit. Als we dit tekstgedeelte lezen, dan waarschijnlijk als wij spreken over de hoop op de heerlijkheid van God, dan zijn we geneigd om vooral te denken aan de hemel. U zult mij leiden door uw raad en mij daarna opnemen in heerlijkheid. De heerlijkheid van de hemel. Maar Paulus spreekt in dit hoofdstuk niet hoofdzakelijk over de heerlijkheid van de hemel. De heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Hij brengt dat in verband met dat de schepping die nu nog aan de zinloosheid onderworpen is, die nu nog dienstbaar is aan het verderf, dat de schepping bevrijd zal worden van de slavernij aan het verderf. Dat de schepping zelf zal komen tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Met andere woorden, de verlossing en de heerlijkheid waar Paulus over spreekt, is een aardse heerlijkheid. Wij hebben vanmorgen met elkaar gebeden, uw koninkrijk komen, zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Als we nadenken over wat Petrus zegt aan de gelovigen in Handelingen hoofdstuk 3, nadat die verlamde is genezen, die al meer dan 40 jaar kreupel was en daar danst en springt in de tempel, dan zegt Petrus, kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Hoort u dat? Jezus heeft de hemel ontvangen. Sorry, de hemel heeft Jezus ontvangen. Jezus is in de hemel. Totdat de tijden gaan komen waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten door de eeuw heen. Alle dingen gaan worden hersteld. Christus komt terug. De zalige hoop waar het Nieuwe Testament van spreekt, is niet ten diepste ons sterven. Ja, dat ook. Wij mogen weten dat als wij sterven, dat we bij de Heere zullen zijn. Maar onze zalige hoop en verwachting voor de toekomst is de wederkomst van Christus. Alle dingen worden hersteld. En de schepping zelf zal worden verlost. En wij hebben de geest ontvangen. En daarom hebben wij die zekerheid ook. En de geest is als een eersteling. Wij zijn de eerstelingen van de geest. Nee, wij hebben de eerstelingen van de geest ontvangen. Met andere woorden, de geest die we nu hebben ontvangen, is de zekerheid van toekomstige heerlijkheid. En dan spreekt Paulus ook in datzelfde vers, vers 23, over de verlossing van ons lichaam. Luister goed, hij zegt niet de verlossing uit ons lichaam. Hij zegt niet, wij zullen verlost worden uit ons lichaam als wij sterven. Maar hij zegt, de verlossing van ons lichaam als Christus terugkomt. En als ons lichaam zal opstaan uit de dood. En als wij zullen delen in het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. In die hoop zijn wij zalig geworden. Dat is onze hoop voor de toekomst. En dat is de verwachting van de aanneming tot kinderen. Dus wij zijn al kinderen van God. Maar wij zullen ook worden aangenomen tot kinderen van God. Het einde van vers 23. Namelijk als ons lichaam zal worden verlost. Dat betekent, lieve mensen, dat wij echt behouden worden. Wij zullen behouden worden naar geest, ziel en lichaam. Dat is de zekerheid die wij hebben. De hoop op de heerlijkheid van God. Er werd vanmorgen ook gebeden. Door een van de broeders werd gebeden vanmorgen. Dat wij verwachten dat Jezus terugkomt in Jeruzalem. Wij verwachten dat hij gaat komen. Dat zijn voeten opnieuw op de Olijfberg zullen staan. En wij verwachten het vrederijk. Wij verwachten het koninkrijk van God op aarde. En wij verwachten uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als God deze aarde ook zal vernieuwen. En als alle dingen nieuw zullen worden door Jezus Christus, onze Heer. En dat mogen wij met zekerheid, mogen wij dat weten. En dat is het net dat we onder ons hebben. Te midden van onze vergankelijkheid. Weet u, ik sprak daar kort geleden over met mijn vrouw. Ik vind mijzelf niet oud. Mijn kinderen denken daar anders over. En zo gaat dat. Mijn kinderen vinden mij heel oud. Maar zelf vind ik mijzelf niet oud. Ik heb eigenlijk het gevoel dat mijn leven nog maar net begonnen is. Het is allemaal zo snel gegaan. Tot nu toe. Weet je wel. En je hebt zoiets van, nou ja, het grootste deel ligt nog voor mij. Maar als ik reëel ben, dan ligt voor mijn aardse leven ligt helemaal niet het grootste deel nog voor mij. Voordat je het weet, ben je over de helft. En wie weet, ben je al veel verder dan over de helft. Niemand van ons weet hoe ver je bent in het leven. Het gaat allemaal zo snel. Maar dit mogen wij weten. Dat te midden van onze vergankelijkheid, te midden van het lijden van deze tijd, heerlijkheid gaat komen. En dat is heerlijkheid die komt als Jezus terug zal komen. Daar zien we naar uit. Het derde wat wij zeker mogen weten is dat de geest ons ook helpt. We kijken met elkaar naar vers 25 tot 27. Vers 26 bedoel ik. Evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Maar de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Nou, Paulus heeft al eerder gezegd dat wij zelf ook zuchten. Als we met elkaar kijken naar vers 23, dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Dus zelfs wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, wij zuchten. De schepping zucht en is in basisnood. Maar ook wij, kinderen van God, wij zuchten. Dat wil zeggen, we hebben het niet altijd makkelijk in dit leven. Maar nou lezen wij in vers 26 dat de geest ook met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons pleit. Dus in dat zuchten dat wij meemaken, is de Heilige Geest die ook verzucht. En hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus hij komt als het ware naar ons toe, als de parakleet, als de erbijgeroepene, als de trooster. En hij komt in onze verzuchtingen en hij zucht met ons mee op zo'n manier dat hij ons te hulp komt. En dat hij voor ons pleit. Christus pleit voor ons, zo lezen wij verderop in het hoofdstuk, dat Christus is het die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit, vers 34. Christus pleit voor ons, maar de Geest pleit ook voor ons. En de Geest die helpt ons bidden. Weet je, in dit alles, ten aanzien van die zekerheden, de zekerheid van het kindschap Gods, de zekerheid dat het lijden van de tegenwoordige tijd veel en veel minder is dan de heerlijkheid die gaat komen. En de zekerheid dat de Geest ook met ons mee bidt. Weet je, het is de Heilige Geest die ons te hulp komt in ons bidden. Wij weten niet zoals wij bidden zullen zoals het behoort. Is het niet waar dat hij vaak ook, als we gaan bidden, als we de Heere zoeken, als wij tot hem naderen in ons persoonlijke leven of als we met elkaar tot hem naderen, is het niet zo dat we dan ook soms denken van, Heere, hoe zal ik bidden? En vaak dat we ook ontevreden zijn over ons gebedsleven. En vaak dat we ook vertwijfeld zijn misschien wel. En dat we het moeilijk hebben ook in ons geestelijke leven, in onze vroomheid. En dat we onszelf ook teleurstellen in ons godsdienstige leven. Maar dan mogen we weten, de Geest komt onze zwakheid te hulp. Hij zelf pleit. Hij zelf leert ons bidden. Hij zelf doet ons bidden. We mogen leren om te bidden in de Heilige Geest. Met andere woorden, ook in ons godsdienstige leven, te midden van al onze verzuchtingen, worden wij geholpen door de Heilige Geest. En dat is de derde zekerheid die we mogen vinden in dit Bijbelgedeelte. Het vierde en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Dat wij ook zeker mogen weten dat God tot zijn doel met ons komt. Dat vinden we in vers 28 tot en met 30. We hebben al gezien dat we zijn voorbestemd. Van voor de schepping van de wereld heeft God ons al ertoe bestemd. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Het is God die ons hiertoe heeft gemaakt. En we mogen weten dat hij ons ook zover zal brengen. Vers 30, die hij van tevoren ertoe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die roeping is effectief. Hij heeft hen ook gerechtvaardigd. Je bent voorbestemd, je bent geroepen, je bent gerechtvaardigd. En dan zegt Paulus, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is het laatste vers dat we hebben gelezen. Die heeft hij ook verheerlijkt. Daarmee bedoelt hij niet dat wij hier en nu al verheerlijkt zijn. Maar daarmee bedoelt Paulus dat omdat onze toekomstige heerlijkheid zo zeker is, omdat het zo zeker is dat God tot zijn bestemming met ons zal komen, zegt Paulus, heeft hij ook verheerlijkt. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, wij zijn al verheerlijkt, omdat onze toekomstige verheerlijking absoluut zeker is. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in hun goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En daartoe doet God alle dingen medewerken ten goede. Daartoe. Tot het gelijkvormig worden aan zijn Zoon Jezus Christus. We moeten vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, moeten we wel in de context lezen. Dit is misschien wel een van de meest verkeerd toegepaste versen uit de Bijbel. We moeten voorzichtiger zijn met het noemen van Romeinen 8 vers 28 naar mensen die het moeilijk hebben. Ik was van de week, kwam ik een iemand tegen die wij kennen. En deze vrouw die heeft vorig jaar een ongeluk gehad, waardoor haar oog, ze is geraakt in haar oog. En dat oog is grotendeels verloren gegaan. En het was voor het eerst dat ik dat hoorde en ik zag dat het niet goed was met haar oog. En daar praten we even over met elkaar. En toen zei zij dat het ook tot rijkdom had geleid. Dat ze er ook rijker door was geworden, door dit verlies. Maar toen zei ze dit erbij, dat is wel iets wat dat zijn dingen die je alleen maar zelf kan zeggen. Je moet heel voorzichtig zijn dat anderen dat tegen je gaan zeggen. Weet je, als we iemand tegenkomen die een dergelijk ongeluk heeft meegemaakt, of een dergelijk verlies leidt, waardoor je helemaal niet meer goed kan zien met één oog, of vul maar in, er gebeuren zoveel nare dingen, dan moeten we niet gelijk gaan zeggen, maar God doet alle dingen medewerken ten goede. Misschien dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn, laat de mensen het zelf maar zeggen. Als ze dat zelf zo ervaren, als ze zelf meemaken, dat ze daar rijker door worden, prijs de Heer daarvoor, maar leg dat niet te snel op anderen. Wees daar heel voorzichtig mee. Want zo'n verlies is wel heel reëel en moeilijk. Dus niet zomaar noemen, God doet alle dingen meewerken. Goed als iemand in de put zit, als iemand lijdt, als iemand een dierbare is verloren of wat dan ook. En het is ook niet zo dat alles wat wij meemaken, de moeilijke dingen die wij meemaken, ook ten goede werken voor alles. Weet je, als je fiets gaat, werkt dat niet ten goede voor je financiële situatie in het leven. Als je een oog verliest, werkt dat niet ten goede voor je gezondheid. Als je geen kinderen kan krijgen, dan werkt dat niet ten goede voor je gezinsleven, zou je kunnen zeggen. Dat zijn moeilijke dingen. Dus niet alles wat wij meemaken werkt ten goede voor alles. Het is niet zo dat alles goed komt in ons leven. Het is niet zo dat alles opgelost wordt en dat alles altijd beter wordt voor een christen. God doet alle dingen medewerken ten goede. En we zijn geroepen overeenkomstig zijn voornemen. En waartoe zijn we geroepen? Om gelijk te worden, om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Daartoe doet God alle dingen meewerken ten goede. Als je het moeilijk hebt in je huwelijk, als je worstelt met een man die een verkeerde weg gaat, als je worstelt met bepaalde dingen in je vrouw die je moeilijk te accepteren vindt, als het moeilijk is in de communicatie met elkaar in het huwelijk, dan werkt dat niet altijd ten goede voor je huwelijk. Maar je mag wel weten dat het ten goede werkt voor het werk dat God in je leven aan het doen is. Dat God ook dat gebruikt om jou te hervormen naar zijn beeld. En zo worden wij geheiligd door het huwelijk. Zo worden wij veranderd door het huwelijk. Dat is Gods doel met het huwelijk. Dat we meer op Christus gaan lijken. Dat je als man, dat je meer leert om je vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. De gemeente die hem niet altijd trouw is. De gemeente die niet volmaakt is. De gemeente die veel vergeven moet worden. De gemeente die soms zwak is en nalatig is. Maar Christus heeft de gemeente lief. Onvoorwaardelijk. Hij heeft zijn leven neergelegd voor de gemeente. Hij heeft zijn leven neergelegd voor zijn vijanden. En zo zijn wij geroepen als mannen onze vrouw lief te hebben. En juist door moeilijkheden in je huwelijk leer je om meer lief te hebben zoals Jezus lief heeft. En zo zie je hoe dat werkt. Weet je, moeilijkheden in je huwelijk werken niet ten goede voor alles. Werken niet ten goede voor je geluk altijd. Het is soms moeilijk om mee te maken. Maar God gebruikt het wel. Hij gebruikt het om je te hervormen naar zijn beeld. En zo kunnen we alle dingen zien die we meemaken in dit leven. In alle dingen werkt God mee ten goede. Niet dat onze verlangens allemaal vervuld worden. Niet dat onze dromen allemaal uitkomen. Maar wel dat we meer gaan lijken op de Heer Jezus. Weet u, misschien is het goed om hiermee te eindigen. Als wij straks er niet meer zijn. Ik heb de laatste tijd een paar keer weer een begrafenisdienst mogen leiden. Een dankdienst mogen leiden voor iemand die is heen gegaan. En dan word je ook natuurlijk weer bepaald bij het feit dat vroeg of laat dan gaan mensen ook afscheid nemen van ons. Als we nadenken over hoe mensen dan over ons zullen spreken. Als we nadenken over ons leven, hoe onze kinderen ons zullen gedenken. Weet je, dan is toch het belangrijkste in ons leven dat wij de liefde van de Heer Jezus hebben laten zien. dat wij iemand zijn geweest die hebben lief gehad zoals de Heer Jezus. Dat onze kinderen of onze familieleden, onze vrienden ons zullen gedenken als iemand die God lief had boven alles. En zijn naast lief had als zichzelf. Niet wat we allemaal hebben gedaan. Niet onze bijzondere begaafdheden. Niet ons werk. Niet ons bedrijf. Niet ons geld. Niet ons huis. Niet onze prestaties. Niet al die dingen die van voorbijgaande aard zijn. Maar wie we zijn geworden. Wat God van ons heeft kunnen maken. Dat is het allerbelangrijkste. En God doet alle dingen meewerken ten goede in ons leven. Juist ook de moeilijke dingen. Dat we meer worden wie Hij wil dat we zijn. Dat we meer op de Heer Jezus Christus gaan lijken. Ook dat is een zekerheid die we hebben. 4 zekerheden die de hoop voor ons zijn. 4 zekerheden die we door de Heilige Geest mogen weten. Ten eerste, ik ben een kind van God door genade. Ten tweede, het lijden van nu verdwijnt in het licht van de heerlijkheid die gaat komen. De heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden is veel meer dan het lijden van nu. Ten derde, de Geest komt onze zwakheden te hulp. Hij is de parakleet, Hij is degene die ernaast geroepen is. Hij is degene die altijd bij ons is en helpt ons in onze zwakheden, ook in ons bidden. En het vierde is, God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Omdat God ons vormt als klei in de hand van de pottenbakker. Dat we mogen weten dat de Heer zeker tot zijn bestemming met ons zal komen. Halleluja. Amen.